en wat jij gezegd hebt. En dat verbaast me op zich niet, want het woord van God is pittig en het kan je behoorlijk raken in de goede zin van het woord. En dat is goed. Daar is het woord van God ook voor. Het is niet alleen om ons een goed gevoel te geven. Ik zou bijna zeggen in tegendeel, het schudt ons heel vaak door elkaar. En het geeft ons wel vrede en rust en uiteindelijk een goed gevoel. Maar vaak niet nadat eerst wat dingen veranderd zijn bij ons. En we dingen hebben gezien die God ons aanwijst. Niettemin, het is goed om zulke reacties te krijgen en ik ben daar ook blij mee. En ik moedig jullie ook aan van, doe dat. Als je een keer zo geraakt wordt door het woord van God of door mijn uitleg daarvan en je hebt het er moeilijk mee, zeg het. Praat erover, spreek er met elkaar over, op kringen of bel elkaar. Bekijk het gedeelte nog eens thuis. Bel mij, bel Pieter. Het geeft ons de kans om erop terug te komen in een gesprek of in een dienst. En het is goed om zo met elkaar over de dingen van Gods woord in gesprek te zijn. Ik zeg er wel bij, ja, in één preek, dat is toch een soort disclaimer, in één preek kan niet altijd alles aan bod komen. Dan zou je van die preken van een uur of nog langer krijgen. Dus je laat soms dingen liggen, ook omdat je, als je alle nuances altijd aanbrengt, dan wordt het zo'n afgevlakt verhaal. En dat is niet de stijl van Jezus. Jezus zet ook de dingen heel direct en heel confronterend neer. En anders krijg je zo'n slap verhaal, zo'n soort verkiezingsprogramma wat doorgerekend wordt door het CPP en waar je van schrikt en waar je dan weer allerlei dingen aan gaat wijzen. Nou, dat moeten we niet hebben. We moeten een sterk verhaal hebben, wat krachtig is. Liever een tweede preek dus. We lezen het gedeelte nog een keer. Matteüs 18, vers 15 tot en met 35. Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden. Luisteren ze niet, neem dan één of twee anderen mee, zodat de zaak zijn beslag krijgt, dankzij de verklaring van tenminste twee getuigen. Als ze naar hen niet luisteren, leg het dan voor aan de gemeente. Weigeren ze ook naar de gemeente te luisteren, behandel hen dan zoals je een heiden of een tollenaar behandelt. Ik verzeker jullie, al wat jullie op aarde bindend verklaren, zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat jullie op aarde ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Ik verzeker het jullie nogmaals, als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden. Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot 7 maal toe? Niet tot 7 maal toe, antwoordde Jezus, zeg ik je, maar tot 70 maal 7. Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem 10.000 talent schuldig was. Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer een bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen. Zijn heer kreeg medelijden. Hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren die hem 100 denarii schuldig was. Een klein bedrag vergeleken met de schuld die hij zelf had. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe: betaal me alles wat je me schuldig bent. Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem: heb geduld met mij, ik zal je betalen. Maar hij wilde daar niet van weten. Integendeel, hij liet hem gevangen zetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan. En gingen ze naar hun heer om hem alles te vertellen. Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem: je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden omdat je me erom smeekte. Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou. En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft. Nou, de verkondiging is een beetje weggezakt van een maand geleden, begreep ik net. Dus ik zal het even kort samenvatten. We keken naar Jezus om bij hem te zien wat het, of God ons herkansingen geeft. Want Jezus leert ons het karakter van God kennen. En we zagen dat bij Jezus zonde zonde is en ook als zodanig benoemd moet worden. Omdat zachte heelmeesters stinkende wonden maken. En daar zijn twee redenen voor. Zonde die jou aangedaan zijn en die niet benoemd worden en niet beleden en niet vergeven, die zetten maar al te vaak een proces in werking van verbittering. En boosheid wordt woede en woede kan haat worden. En zoiets woekert verder in jouzelf. En het kan ook een effect hebben op een heel gezin, zelfs op een gemeente. En die andere reden is dat, dat zonde benoemd moeten worden, dat de persoon die gezondigd heeft, en dat kennelijk zelf niet beseft, of erger nog het niet wil erkennen, dat die persoon schade leidt in zijn of haar relatie met God. En zelfs verloren kan gaan. Dus wij, de gemeente, jij, u in dat bijzondere geval, hebben samen de sleutel in handen om iemand weer terug te brengen bij God. En ook dat als iemand berouw heeft, dat je hem moet vergeven. En niet met een grens van 3 keer, zoals de rabbijnen hadden geleerd, maar grenzeloos. 7 maal 70 maal. 70 keer het getal van God, de volheid. Oneindig en van harte vergeven. Ik heb ook gezegd dat we Jezus liefde en vergeving nodig hebben om anderen te kunnen vergeven, want we kunnen dat niet vanuit onszelf. En dat de liefde van God, zichtbaar geworden in Jezus Christus, zo onvoorstelbaar groot is. En tenslotte, en daar eindigt ook Matthäus 18 mee, dat God van jou dan wel verlangt dat jij ook die ander vergeeft. De bereidheid hebt om te vergeven. Anders kan God jou niet vergeven. Nou, waar zat nu de moeite? Vergeven lijkt zo makkelijk als je het zo zegt, zei iemand. En dat is het helemaal niet. Ik vind vergeven helemaal niet makkelijk. En hoe zit het met het slachtoffer? En het leed dat hem of haar is aangedaan. Moet je dan maar alles over je kant laten gaan van God? En sta jij of staat God niet te veel aan de kant van de dader? En wat als iemand niet om vergeving vraagt, zoals ik net aan de kinderen vertelde, en geen schuld erkent? Wat moet je dan? Of als iemand heel goedkoop en makkelijk vergeving vraagt? Nou, laten we opnieuw gaan kijken naar dit gedeelte. En dan begin ik even met vers 15 tot en met 20. Dat eerste gedeelte waarin Jezus zegt, als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, dan moet je ze onder 4 ogen aanspreken, enzovoort. Nou, hier staat aanspreken, dat is wel wat krachtiger in het Grieks hoor. Daar staat dat je iemand terecht moet wijzen. En oudere Nederlandse vertalingen hebben zelfs gekozen voor het woord bestraffen. Dat is nogal wat. Wie ben jij en wie ben ik om een ander terecht te wijzen? Nou, als je nu praat over iets dat tegen onze cultuur ingaat, dan vind ik dit echt zoiets. Dat je in onze cultuur tegen iemand gaat zeggen dat hij wat verkeerd doet. Spreek iemand aan die met zijn scooter jou bijna van het leven berooft en je krijgt zelf messteek. Vorige week nog ergens gebeurd. En dit soort dingen gebeuren bijna dagelijks op kleine of op grote schaal. Zelfs een politieagent moet het eigenlijk maar niet wagen om iemand aan te spreken op gedrag dat niet kan. Of zelfs te bekeuren. En wie zijn de bijzondere scholen wel om te zeggen wie er voor de klas mag staan? En wie is de kerk wel om te zeggen wat wel en niet kan? Er zijn politici die dat eigenlijk liever voor de kerk zouden willen zeggen. Ironisch genoeg zijn dat vaak politici die kerk en staat gescheiden willen hebben. Maar goed, daar moeten we maar niet te lang over doorgaan. Denk de woensdag nog eens aan, zou ik zeggen, bij de verkiezingen. Het woord van God is tegendraads. Tegendraads ten opzichte van onze cultuur. Maar dat klinkt altijd heel makkelijk en veilig. Nee, het is ook tegendraads ten opzichte van ons. Want wij zijn samen die cultuur. Jezus zegt, aanspreken die persoon. Niet zomaar laten gaan, aanspreken. Ik zit dan denk ik veilig als ik ervan uitga dat die persoon, hier in Matthäus 18, zelf nog niet om vergeving heeft gevraagd. Dus je moet er naartoe, hij moet erop gewezen worden, terecht gewezen worden. Nou, dan moet je eens letten op de zorgvuldigheid van dat proces. Ik zeg nu steeds hem, maar hier staat ook vertaald broeders en zusters. En dat is ook goed. Het gaat om mannen en vrouwen. Ga naar hem toe, zegt Jezus. Ga naar hem toe en wijs hem terecht onder vier ogen. Dat is dus niet vertel het aan al je vrienden wat hij gedaan heeft. Vertel het aan heel de gemeente wat hij gedaan heeft. Nee, dat is ga naar hem toe onder vier ogen. En als hij luistert, dan heb je hem gewonnen voor het koninkrijk. En laat het dan tussen jullie blijven. Nu zeg ik, zorgvuldig proces. En terwijl ik het opschreef, voelde ik al de vraag opkomen. En misschien komt die bij jullie ook wel op. Werkt dit dan geen doofpotcultuur in de hand? Zo van, nou ja joh, maar niet over praten. Hè? Dat moet geen schandaal worden en zo. Iets waar de kerk zich vaak schuldig aan heeft gemaakt. En nog. Nee, dit is juist heel zorgvuldig. Want Jezus beweert nooit en nergens dat zonde geen consequenties heeft. Kijk, als ik iemand gekwetst heb door iets ergs tegen hem te zeggen. En ik vraag vergeving daarvoor. En die persoon accepteert dat en geeft mij die vergeving. Dan zal hij het best wel lastig vinden om het echt achter zich te laten. Want woorden kunnen een hele grote impact hebben. Die kunnen je echt beschadigen. Maar toch, ik stel me zo voor dat zoiets daarna toch wel tussen ons tweeën zou kunnen blijven. Maar het wordt anders wanneer je ziet dat iemand iets doet wat meer gevolgen heeft, wat meer schade aanricht en ook wat meer mensen aangaat. Ja, ik noem zomaar wat voorbeelden, maar je zou een eindeloze lijst op kunnen schrijven. Iemand die fraudeert, iemand die kinderen misbruikt, iemand die moordt. Dingen die ook in onze rechtsstaat strafbaar zijn. Maar Jezus ondermijnt niet de rechtspraak. Hij geeft ook geen aanleiding voor een doofpotcultuur. Hij zegt alleen, jij kunt hem behouden voor het koninkrijk. Hij moet wel zelf willen, maar jij kunt hem helpen om behouden te blijven voor het koninkrijk. Voor de eeuwigheid, zo heb ik de vorige keer duidelijk gemaakt. Maar zonde die iemand begaat, kan heel veel schade aanrichten. En daar moeten we nooit makkelijk over doen. Het kan het leven van andere mensen echt kapot maken. En de Bijbel laat dat ook zien, dat zonde echt ingrijpende gevolgen heeft. Ik denk bijvoorbeeld aan het leven van koning David, toch een man naar Gods hart. En toch, de zonden die hij heeft begaan, die worden openlijk in de Bijbel beschreven. Niks, geen doofpotcultuur. Die worden openlijk beschreven en ook de gevolgen ervan. En die gevolgen in het leven van het gezin van David en voor het land, die zijn echt desastreus geweest. De Bijbel is daar volstrekt open en eerlijk over. Zonde laat sporen na. Diepe sporen. En ik ben zo blij dat de Bijbel dat nergens afdoet als kleinzielig. Of van, joh, je moet niet zeuren, het valt allemaal wel mee. Nee, integendeel. God laat zich altijd weer kennen. Je ziet dat heel mooi bij de profeten en ook in de psalmen. God laat zich altijd kennen als de God die recht doet. En de God die zegt, ik zie het. Ik zie het en ik zal je daarvoor ter verantwoording roepen. Als het niet in dit leven is, dan wel als je voor mijn troon staat. God doet recht. Maar hier in Matteüs 18 gaat het erom of er vergeving is voor die zonde. En of iemand gered kan worden voor de eeuwigheid. Nou, wat betekent dat ook? Dat betekent ook dat bij het vragen om vergeving er erkenning van schuld is. En dan heb ik het niet over onze goedkope sorry-cultuur, waarin je vandaag dingen kunt doen en roepen en morgen heel makkelijk kunt zeggen, ja, sorry. Ja, dat, ik had eigenlijk niet zo bedoeld. Mijn woorden kwamen net een beetje anders aan. En ja. Dat is wel erg makkelijk. Ik bedoelde het niet zo. En daar hoort ook bij dat je beleidt wat je verkeerd hebt gedaan. Als je kijkt naar diezelfde koning David bijvoorbeeld, die heeft ook alles moeten beleiden. Die werd bepaald niet gespaard. Ingrid en ik lieten onze kinderen, zeker toen ze klein waren, ook altijd zeggen als er iets was gebeurd. En dat probeerden we zelf ook, als het aan ons lag. Wat dat dan was. Het is heel makkelijk om te zeggen, ja sorry pap. Ja maar wat? Het spijt me dat. En dan moesten ze het invullen. En zo moesten wij dat ook. Is veel moeilijker. Je voelt ook, als een kind of een volwassene dat moet zeggen, dat het veel moeilijker is om te zeggen, het spijt me dat ik dit en dat heb gedaan. En het spijt me dat dat die en die gevolgen voor jou heeft of heeft gehad. Spijt me dat ik jou daarmee verdriet heb gedaan. Dat ik misschien wel jouw leven op zijn kop gezet heb of verwoest. Dus vergeving vragen en schuld erkennen, zijn noodzakelijke dingen. En als je het hele verband bekijkt van Matteüs 18, dan zie je dat Jezus dat ook vraagt. Hij gaat daar niet aan voorbij. Hij stopt geen dingen weg. Hij doet het niet makkelijk. Maar hij zegt, je moet vergeving vragen en schuld erkennen. Die twee mannen in de gelijkenis, die erkennen ook allebei dat ze schuld hebben. Ze smeken allebei om genade. Ze denken nog wel dat ze het zelf kunnen betalen als ze maar de tijd hebben. Maar ze erkennen wel hun schuld. Maar hier in vers 15 en verder, en nou kom ik toch weer terug bij die zorgvuldigheid van dat proces. Hier speelt iets anders. Hier zegt Jezus, als je die persoon terecht gewezen hebt en hij luistert niet, wat dan? Met andere woorden, als die man, die vrouw, geen schuld erkent en geen vergeving vraagt en geen zonde beleidt, dan ga je nog een keer. En nu ga je met één of twee getuigen. Ga je het hem nog een keer zeggen. En als hij dan nog niet luistert, dan ga je naar de kerk, naar de gemeente. En als hij dan nog geen schuld erkent en zonde beleidt, dan moet hij buiten jullie gemeenschap geplaatst worden. Het zal duidelijk zijn dat Jezus hier bepaald niet aan de daden van zo iemand voorbij gaat. En hier geldt wat in vers 18 staat. Wat jullie op aarde ontbinden zullen, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Dat is wat. Zolang als deze mens zich niet bekeert, staat hij buiten het koninkrijk van God. Dat is huiveringwekkend hoor, als je daarover nadenkt. Dat zegt ook iets over de zorgvuldigheid waarmee je zulke dingen moet doen. Maar iemand plaatst zichzelf, want dat is het eigenlijk, hè, je doet dat zelf, plaatst zichzelf buiten de gemeenschap van God, buiten het lichaam van Jezus Christus, door te volharden in een zonde en die niet te belijden. Dat is wat hier gebeurt. Nog steeds heeft trouwens die mens de mogelijkheid om zich te bekeren daarna. Want steeds is het erop gericht dat je terug kunt komen bij God. Gods genade is zo onvoorstelbaar groot. Zelfs nadat je uit die gemeenschap bent buitengesloten, kun je weer terugkomen bij God. En kun je weer deel hebben aan het koninkrijk. Maar zo ernstig gaat God met zonde om. En zo ernstig is daarom deze procedure. Van de week hadden we het op beleidingscategorisatie over kerkelijke tucht. Nou, dit is tucht. We hebben toen ook geconstateerd dat het zelden of ooit wordt toegepast. Ik geloof dat ik het één keertje bij benadering heb meegemaakt, heel lang geleden. En die mensen gingen al weg uit de kerk voordat het proces verder kon gaan. Maar je hoort daar eigenlijk nooit van. En ik denk dat dat iets te maken heeft met die verlegenheid van onze cultuur waar ik het net over had. Dat we denken van ja, maar wij kunnen toch als kerk niet zomaar zeggen dat iemand iets verkeerd heeft gedaan. Ja, toch wel. Toch wel. Het moet zelfs, ik ga een stap verder. Het gaat om zaken van behoud of verloren gaan. Het gaat om de heiligheid van de gemeente. Deze versen in Matteüs 18 maken duidelijk dat het ongelooflijk zorgvuldig moet gebeuren. Het is nogal wat als je tegen iemand zegt, als jij zo doorgaat, plaats jij jezelf buiten het koninkrijk van God. Dat zijn hele grote woorden en daden. En jij en ik, als we alleen zouden gaan naar zo iemand, wij kunnen ons vergissen. Wij kunnen ons laten leiden door allerlei verkeerde motieven. Door onze eigen boosheid of dingen die we zelf hebben meegemaakt. En dan zou het zomaar een gekleurd verhaal kunnen worden. Daarom zegt Jezus ook nee, op jouw ene woord mag zo'n zaak nooit vaststaan. Daar moeten getuigen bij zijn. Je moet het samen eens zijn. En pas als de gemeente vergaderd is en het samen eens is, dan mag dit doorgezet worden. En wat staat er dan bij? Twee of drie mensen zijn samen in de naam van Jezus. En dan is Jezus zelf in hun midden. Vers 19 en 20. Nou, dat zijn woorden die ons heel bekend in de oren klinken. Waar twee of drie samen zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Het wordt ontzettend vaak geciteerd. En eigenlijk ook behoorlijk vaak uit het verband gehaald waar het in staat. Nou vind ik dat vrij onschuldig hoor met deze tekst. Want het is nog waar ook. Jezus is hier vandaag. Hij is hier vanmorgen in ons midden. Maar het gaat hier ergens anders over in Matteüs 18. Het gaat erover dat Jezus zegt, als jullie voor deze loodzware taak staan, dat je iemand moet buitensluiten uit het koninkrijk, weet dan dat je het eens moet zijn, dat je in mijn naam dat doet. En dus beloof ik je dat als je in mijn naam samen bent en samen mij zoekt, dat ik dan in je midden ben. Maar 2 of 3. Een uitspraak in het Jodendom had pas rechtsgeldigheid als er, ik meen, 10 personen samen waren in een bepaalde functie. Jezus veranderde dat door te zeggen, nee, 2 of 3. 2 of 3 van mijn apostelen, als jullie samen zijn in mijn naam, dan ben ik in je midden. En dan geef ik je volmacht. In wezen trouwens, zegt Jezus niks nieuws. Oude rabbijnen zeiden al, heel lang voor Jezus, waar 2 mensen samen de woorden van de Torah bestuderen, daar is de woning van God in hun midden. Dus wat zegt Jezus hier? Ik ben in jullie midden. Ik ben de Zoon van God. Als je bezig bent met mijn woorden en je komt in mijn naam samen, dan ben ik in jullie midden. Nou, in het verlengde van dat gezag, wat Jezus aan de discipelen verleende, heeft de plaatselijke kerk dat gezag gekregen. In een procedure van tucht die ja, net zo zorgvuldig is, waar kerkraad en gemeente samen in betrokken zijn. Ook daar geldt dus zorgvuldigheid en het doel, het uiteindelijke doel, dat je iemand redt. Het doel is nooit dat je iemand buitensluit. Het doel is dat je iemand wakker schudt en redt. En ja, ik pleit er toch voor dat we ons daar gewoon eens op bezinnen. Of wij niet te makkelijk omgaan met deze belangrijke zaken die Jezus hier noemt. Benoem er dus die zonde, want God is een heilig God en die wil dat de gemeente zich ook heiligt. Daarmee ben ik dan ook bij de houding die wij moeten hebben als wij iemand terecht moeten wijzen. Ook dat was een vraag die je kreeg. Nou, dat kan natuurlijk alleen maar de houding zijn van iemand die beseft wie hij zelf is. De houding van iemand die beseft hoeveel God hem heeft moeten vergeven en nog. En wanneer je in die houding staat en zo naar iemand toe gaat, dan is er geen sprake van dat jij eens even iemand de les gaat lezen. Dan sta je, om het modern pastoraal te zeggen, dan sta je naast iemand. En dan sta je met je voeten in dezelfde modder. En wie weet sta je er wel tot aan je nek in. Maar dat is anders. Dan ga je vanuit een hele andere hartsgesteldheid. Vermaning, want dat is dit, vermaning mag nooit voortkomen uit arrogantie of vanuit het misplaatste idee dat je zelf geen zonde hebt. En dat jij eigenlijk wel heel goed bent ten opzichte van die persoon die je gaat vermanen. Wij moeten beseffen dat we leven van dezelfde genade. En misschien is het ook goed om te beseffen dat we in Gods ogen allemaal daders zijn. Wij denken heel vaak in termen van dader en slachtoffer. En dat is ook zo. Als wij elkaar dingen aandoen, is dat ook zo. Dan zijn er daders en dan zijn er slachtoffers. Maar wij naar God toe zijn allemaal daders. En wij leven van dezelfde genade. En daarom wordt God in die gelijkenis, want die koning die rekenschap vraagt, dat is God. Daarom wordt God zo ongelooflijk kwaad op die man die zelf een torenhoge schuld had en die God aan hem kwijtscheldt, maar die niet bereid is om dat kleine beetje schuld wat die ander bij hem heeft, om dat kwijt te schelden. En dan zegt God, dit kan niet. Dit zal ik nooit accepteren. Dat ik jou zoveel genade schenk en dat jij hem geen genade schenkt. En dat betekent dus dat, hoe moeilijk het ook is, wij moeten dit gewoon laten staan. En het is moeilijk, ik realiseer me dat. God zegt echt tegen ons, als iemand berouw heeft, let wel, als iemand berouw heeft en aan jou vergeving vraagt, dan moet jij dat geven, hoe moeilijk je het ook vindt. God kan jouw gebed niet horen of verhoren, als je niet bereid bent dat te doen. En ik zeg niet dat het makkelijk is. Ik zeg niet dat het niet struikelend zal gaan en met heel veel moeite en met vallen en opstaan. En ik zeg ook niet dat alle ellende daarmee voorbij is en alle schade weggepoetst is. Totaal niet. Maar dit is wat God van ons vraagt. Mag je dan niet boos zijn? Ja, je mag wel boos zijn. Je mag heilig boos zijn. Lees eens de psalmen. Je mag heilig boos zijn om wat jou is aangedaan of om wat anderen is aangedaan. En je mag daar verdrietig om zijn, natuurlijk. En nogmaals, de schade die jou is aangedaan, die kan een leven lang doorwerken. Maar je zult bij oprecht berouw een begin moeten maken met vergeving. Voor ons onmogelijk. Maar in de kracht van Jezus, in de kracht van de Heilige Geest, is het mogelijk. Maar, wat nu als iemand niet om vergeving vraagt? Ik gaf mijn eigen voorbeeld van de basisschool. Het is uiteindelijk redelijk goed gekomen. Het is zelfs heel goed gekomen. Maar ik vond het wel heel moeilijk. Heel lang. En ik beschouw dit eigenlijk als iets kleins vergeleken met wat andere mensen aangedaan wordt. En wat nou als die persoon die jou dat aandoet, die jouw leven verwoest heeft, als die gewoon helemaal niet van schuld wil weten, daar helemaal niet over wil praten en net doet alsof er niks gebeurd is en gewoon vrolijk de draad van zijn of haar leven weer oppakt. Wat dan? Moet je dan toch vergeven? Nee. Je kunt iemand niet vergeven die jou niet om vergeving vraagt. Dat gaat niet. Dat doet God ook niet. Misschien schrik je ervan, maar je moet goed luisteren wat ik zeg. Als jij niet om vergeving vraagt bij God, als jij niet met je kapotte leven naar God gaat, kan Hij je niet vergeven. Je zult het moeten vragen. Als iemand jou niet om vergeving vraagt, kun je hem ook geen vergeving schenken. Maar wat gebeurt er dan wel? Als jij niet vergeeft, omdat die ander er niet om vraagt, kun jij wel blijven zitten met de boosheid en de pijn. En het kan je opvreten. Het kan je kapot maken. En ook dat kan jouw leven verwoesten. En ik heb daar voorbeelden van gezien, die zelfs in gezinnen doorgaan, in generaties, en die gemeenten aantasten. Wat je wel kunt doen en wat je moet doen, is net als Jezus de bereidheid tonen om te vergeven. Je kunt aan God vragen, maak mij vergevingsgezind. Vul mij met uw Heilige Geest en bewerk dat in mij dat ik iets van die bereidheid krijg om te vergeven, want ik heb dat niet. Ik heb dat niet van mezelf, Heer. Je kunt en mag God dat vragen, net zoals de psalmdichters dat deden. Heer, wilt u recht doen? U hebt het gezien. U hebt gezien dat mij onrecht is aangedaan. U hebt gezien dat mijn volk onrecht is aangedaan, of mijn gezin. Wilt u recht doen, ook als iemand niet veroordeeld wordt in zijn leven hier op aarde, als die nooit voor de rechtbank komt, als die nooit sorry tegen mij zegt, nooit om vergeving vraagt, maar u hebt het gezien. En God zegt, ja, ik heb het gezien. En ik zal die persoon ter verantwoording roepen. Je geeft het daarmee aan God. En ook dat is niet makkelijk. Het is heel moeilijk om dat los te laten, om het echt aan God te geven. Jezus vraagt menselijk gezien het onmogelijke van ons. Zelfs als anderen geen vergeving vragen, toch de bereidheid te tonen om te vergeven. Ik zag een mooi voorbeeld laatst bij Oprah Winfrey. Daar was een jongen en een meisje, een broer en een zus, van wie de ouders gedood waren, vermoord waren door een oom. En je zag familieleden en er was een verbinding met die man in de gevangenis, in de dodencel, wachtend op zijn executie. En die kinderen, die hadden die man vergeven. Het was onvoorstelbaar. Je zag ook familieleden die daar moeite mee hadden, die dat niet hadden. Maar het was zo'n aangrijpende uitzending. Van die kinderen die inmiddels tieners, jongvolwassenen waren geworden. En die gewoon die man hadden vergeven die hun ouders had vermoord. En die ook zeiden van ja, hij heeft ons leven kapot gemaakt. En wat hij heeft gedaan is nooit meer terug te draaien, is nooit goed te praten. Maar ik wil hem niet haten. En ik leef van de genade van Jezus. En ik vind het wel moeilijk. En ik vind het moeilijk om hem te zien en om hem te horen. En ik wil ook geen contact meer met hem. Maar ik heb hem wel vergeven. Het raakte me heel erg dat je tot zoiets in staat bent. God vraagt niet van ons, en hou dat goed vast, God vraagt niet van ons dat we tegen die ander zeggen, nou joh, valt wel mee. Oké, je hebt mijn leven verwoest, maar ja, zand erover. Dat vraagt God niet van ons. God doet nooit kleinzielig over de zonde. God weet de verwoestende uitwerking van zonde. God zegt niet dat het meevalt, want het valt niet mee. En God zegt ook niet dat hij het onbestraft zal laten. Hij zal elk mens tot verantwoording roepen, nu of straks voor zijn troon. Maar van ons vraagt hij, leg het in mijn handen. Laat mij recht spreken. En laat mij door mijn Heilige Geest jou in staat stellen om lief te hebben, om te vergeven. God vraagt een andere gezindheid. En hij biedt de kracht daarvoor aan. De kracht van de Heilige Geest. De geest van Jezus die zei, Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Jezus, over wie de apostel Petrus later zou schrijven. Hij werd gehoond en hij hoonde zelf niet. Hij leed, maar hij dreigde niet. Hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt. En zelfs de moordenaars die hem zijn leven zouden afnemen, droeg Jezus op aan de Vader. Vader, vergeef het hun. Want Jezus wist dat het nodig was dat hij onschuldig zou lijden. Zodat jij en ik van schuld vrij zouden komen. En daarom is hij nu, en dat is het lied dat we gaan zingen, daarom is hij nu nabij Gods hoogverheven troon. En hij pleit voor ons. Hij is volmaakt. En hij droeg onze schuld. Leef daarom uit die genade. En deel die genade ook uit. Vergeef. Opdat ook jij vergeven wordt. Amen.